Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Goedemorgen, de laatste of misschien één laatste podcast van dit jaar. We gaan nog even overleggen of we een soort jaaroverzicht maken, maar dat hoor je vanzelf. We beginnen uiteraard met de stellingen, maar eerst moet ik zeggen, we hebben toch wel een speciale gast vandaag. Trainer Danny Buijs van FC Groningen is er. Goed dat je er bent, Danny. We beginnen met de stellingen. Heb je wel eens naar onze podcast geluisterd?
Nee.
Misschien maar goed
schande,
ook.
Schande.
Danny Buijs, als ik brunch...
Hey, wij zijn er ook, hè? Dus je stelt voor...
Nee, maar jullie zijn er altijd. Jullie zijn er altijd.
Beetje jammer.
Danny Buijs, als ik brunch in de zomer niet hoefde, hoef ik hem in de winterstop ook niet.
Ja, met die stelling kan ik niet zoveel, want het woord als komt erin voor.
Dus geen sprake. Dit is slim, ja. Oké, gaan we zo verder praten. Martin, het spel van FC Groningen is niet alleen aan de kwaliteit van de spelers te wijten, ook aan die van de technische staf.
Nee.
Stefan, als Mahi niet bijtekent, moet hij in de winterstop verkocht worden.
Nee.
En nog een bonusstelling voor Danny. Ook al is Spa Blauw mijn favoriete drankje, tijdens de feestdagen ga ik toch voor iets sterkers.
Nee, tijdens Oud en Nieuw, ja.
Oké. Okay.
Zeker.
Dan kunnen we beginnen. Martin, allereerst gefeliciteerd met GOMOS. Je hebt je bent nog niet weg of je hebt alweer een nieuwe club?
Ja, het ging snel. Er was, ik moet zeggen dat ik zelf ook snel gehandeld heb, hoor. Want op het moment dat ik bij DZH wegging, ben ik gelijk aan solliciteren gegaan. En eigenlijk toen ik aan solliciteren was, hebben zich ook 2-3 clubs gemeld.
Welke?
Dat ga ik niet zeggen. Want dat heeft geen nut. En uiteindelijk moest ik een keuze maken tussen 3, vind ik, geweldige clubs. En
toen werd het GOMOS.
En toen werd het GOMOS.
En Pelicanes kwam niet voorbij, want die hebben nog wel randvoorwaarden die goed zijn,
maar
toch?
Er waren wel een heleboel clubs, zeg maar, die waarvan je hoort geruchten en dergelijke. Ja. Maar ik vind GOMOS gewoon een hele mooie club. Het doet me ook wel wat denken aan Roll the Boys, waar ik trainer ben geweest. Dus,
Emma, hoe lang ga je daar volhouden?
Nou, meestal schoppen ze mij na een jaar weg.
Maar voor hoeveel heb je getekend?
Ik teken altijd voor een jaar.
Okay.
Omdat 2 jaar, je kan gewoon elk jaar kan je gaan evalueren. En dan kan je kijken of voor beide kanten bevalt.
Prachtige club, GOMOS. Ja. Danny, mis je dat niet een beetje, die amateur voetbal?
Nee, ik mis het niet. Want ik bedoel, uiteindelijk is het hoogste niveau is het mooiste wat er is. Maar bepaalde facetten in het amateurvoetbal, dat mis je wel soms.
Want een tijdje bij Kozakken Boys gezeten, dat kun je niet echt amateurvoetbal noemen trouwens. Maar het is toch anders dan de wereld waarin jij nu leeft. Hoe is jou dat tot nu toe bevallen? Is het tegengevallen?
Nou ja, natuurlijk. Kijk, als je in de winterstop, we gaan nu de winterstop in, bij de onderste 5 ploegen eigenlijk het hele jaar gespeeld heb, lijkt het me logisch dat het tegenvalt. Oké, en daar heb ik zelf ook een rol in, zo simpel is het. Maar dan kan je wel over een tegenvallend eerste seizoen zelf te spreken. Aan de andere kant, de ervaring die je opdoet en het trainer zijn van deze club, dat heeft ook voor heel veel mooie momenten gezorgd. Alleen uiteindelijk gaat het op voetbal maar, of in het voetbal maar om één ding. Dat is gewoon om de prestaties van het eerste elftal. En in dit geval FC Groningen 1. En die zijn tot nu toe nog niet wat we graag zouden willen zien, zo simpel is het.
Nee, maar even afgezien van de positie en hoe het spel nu gaat, de wereld van het profvoetbal, wat is jou nou het meest tegengevallen? Dingen werken anders natuurlijk. Binnen een club ook.
Ja, de club is gigantisch veel groter geworden dan in de tijd dat ik er nog speelde. Ja, en wat je merkt als trainer is natuurlijk, je hebt heel veel, hoe moet ik dat zeggen? Ja, stromingen binnen een club. Je hebt zoveel takken binnen een club. Commercie, marketing, supporters, sponsoren, jeugdopleiding. Ja, alles en iedereen, merk je nu ook, heeft een mening. En dat mag ook, hè, zo simpel is het. Dan in tijden als het al minder gaat, dan krijg je daar wel heel veel van mee. En dan kan je zeggen, dat is niet altijd even prettig. Maar oké, dat is ook een van de redenen waarom ik hier ben. Je moet niet altijd, of niet alleen als het goed gaat, vooraan staan om iedereen te woord te staan. Maar ook in tijden als het wat minder gaat, of als je zelf misschien minder presteert, moet je ook altijd de bereidheid hebben om iedereen gewoon te woord te staan.
Toen jij speler was, onder andere bij FC Groningen, maar ook bij Feyenoord, een grote club, heb je gespeeld. Kijk je nu anders aan tegen het vak van trainer dan toen jij speler was?
Ja, speler heb je totaal geen besef. Tenminste, de meeste spelers, en daar was ik er één van, totaal geen besef wat er allemaal komt kijken binnen een club. Wat voor belangen er spelen.
Zou je dat meer willen van je spelers? Dat ze dat ook doorhebben?
Nee. Als speler moet je gewoon vooral lekker bezighouden met voetballen.
En met welke schoenen je aantrekt.
Ja, oké, maar dat zijn allemaal facetten die erbij horen, je voorbereiding. Maar nee, als voetballer moet je daar ook niet te veel, dan kan je soms knettergek van worden. Maar er komt veel bij kijken, zo simpel is het.
Ja. Nou, Stefan begint over die noppen. Ik heb de wedstrijd en het interview met jou achteraf gezien. Fortuna Sittard uit. Ja, Martin die zei, hij vond jou best mild. Nou, ik kijk er toch wat anders tegenaan. Ik vond jou best wel hard tegenover jouw spelers. Was dat in de emotie of was dat echt met voorbedachte raden? Hoe jij dat interview gaf?
Kijk, volgens mij is het de bedoeling dat je benoemt zoals je het ziet. En dat is soms positief. En dat is soms kritisch. Of dat je aangeeft dat iets niet goed is. Als iets niet goed is en je gaat het proberen recht te praten dat het wel goed is. Ja, daar bereik je volgens mij niet mee. Volgens mij, ik ben iemand die graag houdt van de waarheid. En als die waarheid hard is, ook richting mij, totaal geen problemen mee. Dan kan je erover nadenken. En dan kan je je voordeel eruit halen als je vindt dat je er iets aan hebt. Soms ben je het er niet mee eens, blijf je eigen pad bewandelen.
Maar soms kun je het ook eerst intern doen, toch?
Nee, maar dat is ook gebeurd. Ik heb het eerst in de kleedkamer gezegd en daarna verwoord ik het naar buiten toe. Maar dit zijn facetten in het voetbal. En zeker in de fase waarin je zit, dat elk klein detail wat het verschil kan maken waar je invloed op hebt, en die moet je wel aangrijpen om zeg maar naar je voordeel te doen kantelen.
Wat ik dan niet begrijp, en daar hebben we het al eerder over gehad, ook in aanloop na deze wedstrijd. Groningen staat natuurlijk heel slecht voor. Je zegt je wil zo optimaal mogelijk voorbereiden. Dan speelt Fortuna midweeks een bekerwedstrijd tegen Cambuur. Is 's avonds wordt die wedstrijd uitgezonden, wordt live op tv uitgezonden. Ik doe verslag voor de radio onder andere van die wedstrijd. Ik zie het als mijn plicht om dan thuis te zitten en Cambuur tegen Fortuna te kijken. Omdat ik mij ook wil voorbereiden op de wedstrijd waar ik verslag van moet doen. Als ik dan een aantal spelers spreek die eigenlijk de acteurs zijn, de hoofdrolspelers op het veld aankomen zaterdag. En die hebben zoiets, ja, maar we krijgen wat beeldjes toegestuurd van technische staf. Je aanvoerder zegt, ja, ik ga niet voor elke wedstrijd thuis blijven. Dan vraag ik me af, van, wil jij er als speler wel alles aan doen om zo'n wedstrijd te winnen? Want ik denk, als jij 90 minuten voetbal kan kijken van jouw tegenstander een aantal dagen voordat je een belangrijke wedstrijd speelt, helemaal in de fase eigenlijk waar je nu in zit. Ja, ik vind dat bijzonder dat je dan als speler niet gewoon thuis op de bank zit en daar wel voor thuis blijft. Want het lijkt mij toch zo zijn dat je er alles aan wil doen om die wedstrijd te winnen. En dat je dan zo'n mooie mogelijkheid hebt eigenlijk om jouw tegenstand 90 minuten aan het werk te zien. Snap ik eigenlijk niet dat er toch heel veel spelers dat gewoon niet doen. Vind ik heel, heel bijzonder eigenlijk.
Ja, maar daar heb je mee te maken. Ik denk ook zelfs dat het op het allerhoogste niveau gebeurt. Kijk, uiteindelijk gaat het om kwaliteit in voetbal. Als voetballer wordt een bepaalde kwaliteit van je gevraagd op het veld. En sommigen komen ermee weg door zich niet maximaal voor te bereiden in de zin van dat ze een tegenstander gaan bekijken.
De grote talenten meestal zijn dat.
Ja, maar dit is een onderdeel van als je niet de absolute topspeler bent. Ja, dan moet je alle details aangrijpen die het verschil kunnen maken. En of je dat doet in je lifestyle, met krachttraining of op je voeding letten of op je voorbereiden op een tegenstander. Om te kijken wat is hun kracht, wat is hun zwakte. Ja, dat bepaalt uiteindelijk voor elk individu wat zijn plafond gaat worden in de voetballerij. Is Groningen dan het plafond? Of komt er nog een Nederlandse topclub? Of komt er een buitenlandse topclub? Uiteindelijk zijn dat soort details doorslaggevend voor het individu.
En dat is jou volgens mij wel een beetje tegengevallen? Die instelling, die houding van die spelers?
Nee, want ik moet je zeggen, dat meen ik echt. Als ik gewoon kijk vanaf dag 1 al hoe deze groep. Er was veel kritiek de afgelopen jaren. Zeg maar wat ik meekreeg vanuit betaald voetbal op een nieuwe generatie. Jonge jongens willen niet hard werken, dat soort dingen. Trainen niet hard. Nou, dat is echt het tegendeel van waar. Als ik kijk vanaf juni tot nu, naar wat ze ervoor doen en laten op de club. Hoe hard ze willen trainen, extra trainingen. Dat is echt gewoon uitstekend.
Nog even over die noppen. Ik heb even een rondje gemaakt langs wat eredivisie trainers hoe dat nou zit. Wie heeft nou de verantwoordelijkheid voor het dragen van de juiste noppen? Zijn dat de spelers of is dat toch de technische staf? Ja, uiteindelijk was een beetje de rode draad van alle antwoorden dat de spelers eindverantwoordelijk zijn, maar als technische staf moet jij spelers zoveel mogelijk helpen met het maken van de juiste keuze. Is dat ook bij jullie zo?
Ja, kijk, wat Stefan zegt. Ik heb ook naar die wedstrijden gekeken. Ik heb eerst Fortuna AZ gekeken van een paar weken geleden. En woensdag had je Fortuna Cambuur. Nou, dan valt op dat met name aan de strook voor de dugoutkant. Ja. Heel veel spelers uitgleden. En dat je ook vaak water omhoog zag komen. Dat daar misschien wat plassen lagen. Dat koppel je terug. Ja. Maar misschien moet je
als trainer... Het gaat toch om hoe kan jij je het beste voorbereiden op een wedstrijd? En als ik even voor mezelf terug ga kijken. Vroeger had je die 6 hele lange noppen, zeg maar. En je had de rubbers. Als ik op die 6 lange noppen speelde, dan voelde me echt Bambi op ijs. Ik was al niet zo heel bewegelijk. Maar als ik die schoenen aan had, dan stond ik helemaal vast. Dus ik speelde ten alle tijde, of het veld nu heel nat was of heel droog, op korte nopjes, zeg maar. Maar het heeft ook te maken met wat voor type speler ben je. Ben jij een hele explosieve speler?
Maar tegenwoordig heb je ook, Mart, ze hebben nu ook schoenen, zeg maar, dat zeg maar die vaste noppen er nog steeds zitten. Maar dat ze een paar van die vaste noppen eruit hebben gehaald. En dat daar dan extra pinnen op zitten. Dus zeg maar de ouderwetse schoen met alleen 6 noppen. In onze tijd, ja. De Adidas World
Cup. Die waren lang, jongen.
Ja. Nee, maar dat zag je vaak, werd alleen gedragen door verdedigers en door een keeper.
Precies.
Maar tegenwoordig zie je dat zeg maar de oude Copa Mundial, dat ze een paar noppen er tussenuit hebben gehaald en een paar schroefnoppen er dan extra bij hebben gezet.
Maar ik wil even terugkomen op jouw vraag, want jij zei van dat ik mild was over de reactie van Danny.
Ja.
Daar bedoelde ik eigenlijk mee. Danny die gooide het op inzet en ook wel een beetje op die schoeisel. Maar Danny kan natuurlijk nooit zeggen van, ja, potjandori, ik heb een selectie die niet in balans is. Ik heb een selectie die te weinig kwaliteit heeft.
Maar dat heeft hij wel eens gezegd, hoor, volgens mij. Jij hebt wel eens gezegd van te jong. Daar komt het op.
Nee, oké, te jong.
En ik mis Gochma.
Nee, maar goed, je moet wel nog sowieso nog een half jaar door. Misschien daarna nog een jaar met een groep die heel weinig zelfvertrouwen heeft, denk ik. Want dan krijg je toch, als je heel weinig punten hebt. En dan kan je als trainer zijnde, als omgeving, kan je daar niks aan doen. Het enige wat je daaraan kan doen is winnen. Maar als Danny gaat roepen van, ja, ik heb te weinig kwaliteit. Dan hakt dat er behoorlijk in een spelersgroep. Dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Daarom vind ik de reactie van Mahi vind ik ook gevaarlijk.
Want wat zei Mahi?
Er moet meer kwaliteit komen. Ja. In een spelersgroep werkt het wel dusdanig, zeg maar. Als een medespeler dat zegt, dan zeg je eigenlijk wat Van der Gijp vroeger ook zei. Na een verloren wedstrijd, dan zat hij in de kleedkamer, dat was heel stil. En maakt hij de opmerking van, goh, wat zijn jullie slecht. Weet je, dat klinkt misschien heel kinderachtig, maar als een medespeler van mij zegt van, wij hebben versterking nodig, want we zijn niet goed genoeg, dan zou mij dat als speler raken. Weet je, ik zou dat persoonlijk aantrekken. En zo werkt dat in de groep ook. Maar de situatie is natuurlijk wel zo, dat er disbalans is in de selectie.
Ja.
En zeker, als je kijkt naar de kwaliteiten, het aanvallende aspect. Hoeveel spelers heb je die een speler kunnen passeren? Hoeveel spelers heb je die een assist hebben? Eigenlijk heb je alleen maar Doan en Mahi. Die, vind ik, van die aanvallende spelers de kwaliteiten hebben die bij FC Groningen horen.
Danny geeft geen krimp. Hij toont totaal geen emotie als
Het is ook heel moeilijk om daar...
Ik sta heel aandachtig te luisteren.
Nee, maar als hoofdtrainer is dat heel moeilijk. Kijk, ik sta hier heel makkelijk. Ik heb een groen-wit hart. Ik ben een supporter. Ik ben een oud speler. En ik zit niet in de verantwoordelijkheden die Danny heeft. Maar ik constateer wel dat het niet eens aan de inzet ligt. Het is ook puur kwaliteit. Wat
maar kijk
nou
eens op die ene zijkant. Heb je Warmerdam. Die heeft in die anderhalf jaar nu 1 goal en 2 assists volgens mij gegeven. Ja, dat zegt eigenlijk wel veel, hè?
Precies, maar ik zat gisteren in de kamer. Ik denk van, ja, dit proces, zeg maar, is 7-8 jaar geleden al begonnen. Van daar naar de nederlaag tegen Emmen. Wat mij behoorlijk pijn heeft gedaan. Ik heb heel veel mensen in Emmen gefeliciteerd. Maar wel als een boer met kiespijn. En voor Emmen vind ik het hartstikke mooi. Die mogen voor mij alles winnen, behalve tegen Groningen en punt minder. Maar dat is een proces geweest wat je eigenlijk al aan zag komen. En de bekerwinst heeft heel veel verbloemd. De bekerwinst heeft gedacht, ja, we zijn lekker, hoor. Beleid, zegt Nederland, beleid. Gaat hartstikke goed, beleid. Nou, ik vind, en dat is misschien wel een hele gevaarlijke uitspraak, heeft de Groningen de laatste jaren veel meer in secte. Alles wordt binnen de club gehouden. Mensen die binnen de club werken ergens niet functioneren of niet leuk vinden, die gaan naar een andere positie. Dat kan niet. Je moet kiezen voor kwaliteit. En dat geldt voor de jeugdopleiding. En dat geldt voor iedere positie bij FC Groningen.
Hoe stapte jij daar dan in, Danny? Want jij volgt de club natuurlijk ook wel meer dan gemiddeld, denk ik, al jaren. Ja, dat kan jou ook niet ontgaan zijn, hè? De dalende lijn waar de club in zit. Toch heb je ervoor gekozen om het te doen. Op wat voor manier ben jij erin gestapt?
Ja, nee, kijk, eigenlijk vanaf het moment dat je daarvoor gevraagd wordt. Ik kom hier niet vandaan. Ik kom uit het Westen. Ik heb hier een paar jaar gevoetbald. Maar ik heb zo'n mooie tijd gehad. Dat zorgt voor een bepaald gevoel.
Zat je op een wolk ook een beetje toen?
Ja, tuurlijk. Want kijk, ik heb hier een fantastische tijd gehad. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Ik heb heel veel mensen leren kennen.
Gronings geleerd.
Ja, waar ik nog steeds een goede band mee heb.
Dat hoor je ook wel, hè? Heel duidelijk.
Waar ik nog steeds een goede band mee heb. Dus op het moment dat dan zich voordoet, dan ben je als het ware al in de wolken. Dat je denkt van, nou, dit is een droom. Een droom in de zin van, ik kan trainer worden bij een club waar ik een fantastische tijd heb gehad. Waar ik heel veel mensen heb leren kennen en een goede band mee heb gehad. Dus dan stap je er heel enthousiast in. En ik laat me één ding voorop stellen. Dat ik er ook zeker geen spijt van heb. En dat ik nog steeds heel dankbaar ben dat ik deze kans heb gehad. Alleen ja, we zijn nu een half jaar onderweg. Ja, dan kan je tot één conclusie komen. Dat ik weet van mezelf, doe er 7 dagen in de week alles aan. Maar tot nu toe hebben we nog niet ervan gemaakt wat ik er van tevoren van had gehoopt. Zo simpel is het.
Toch nog even over die selectie en de samenstelling. Jij zei het een paar weken geleden volgens mij echt voor het eerst. En vorige week tegen Emmen begon je ook over Gochme. Je mist een aantal kwaliteiten in jouw selectie. Alleen ja, toen jij erin stapte, was er toen zicht op dat het beter zou zijn dan dat het nu was?
Kijk, wat het lastig is, en zeker ook voor mensen aan de buitenkant, is dat de plannen die je soms hebt in de voetballerij niet altijd uitkomen zoals je van tevoren hebt gehoopt. Volgens mij hanteert Groningen al jaren het beleid dat jongens met een eenjarig contract, ja, die niet willen verlengen, of die je zelf niet wil verlengen als club zijnde, die probeer je te verkopen, zodat je in ieder geval nog geld voor krijgt. Nou, dat was ook de insteek afgelopen jaar natuurlijk. Had een flink aantal jongens met een nog eenjarig contract. Die om een of andere reden, of het nou van de club kwam of van de speler zelf, niet gaan verlengen. Ja, dan wil je die gaan verkopen. Alleen ja, voordat je ze kan verkopen, moet er dus ook een andere partij zijn die ze wil kopen. En die dan mogelijk ook het bedrag betaalt wat je ervoor wil hebben. En dat bepaalt weer of je geld hebt om terug te investeren, zeg maar, voor nieuwe spelers of niet. En ja, daar kan je tot de conclusie komen dat wij de afgelopen zomer natuurlijk een ongelukkige zomer hebben gehad. Omdat je een aantal spelers die je wilde verkopen. Ja, en het liefst wil je die al verkopen voordat het seizoen begint. Want hoe sneller je met je groep kan beginnen aan de voorbereiding, des te idealer is dat.
Maar je kon wel bruns krijgen, hè?
Over welke spelers heb je nu?
Als ik terugkijk naar afgelopen zomer. Je had natuurlijk Jesper met nog 1-jarig contract. Ruben Jensen kwam terug met nog 1-jarig contract. Tom van Weert nog 1-jarig contract. Nou, daar zaten een aantal jongens bij die mogelijk dan al dan wel niet verkocht zouden worden. Maar hier had nog 1-jarig contract. Dus je had best wel een aantal jongens met een nog 1-jarig contract.
Maar nog even over Bruns. Die kon je krijgen, zoals wij het allemaal hebben begrepen. Jans kwam met de naam Bruns. En toen was het verhaal dat de technische staf, en wie dat dan zijn in de technische staf, nou, dat kun jij nu uitleggen, maar die hebben gezegd van, die hoeven we liever niet.
Ja, oké, maar ik ben hier niet om op speculaties in te gaan. Ik laat vaak genoeg het achterste van mijn tong zien. Ik ben ook iemand van openheid en eerlijkheid. Soms wordt mij misschien wel te verweten dat ik te open en eerlijk ben. Oké, om op speculaties in te gaan van spelersnamen, dat heeft geen enkele zin.
Nee, maar dat verhaal ging rond. Maar je zou nu kunnen uitleggen hoe het volgens jou echt is gebeurd.
Ja, kijk, dan heb je het nu over Bruns en dadelijk begin je over, weet ik veel, wie, Tanane of over Messi.
Ja. Bel Hassani gaan we nog wel over beginnen en Sierhuis en De Wit ook nog. Dus bedenk maar alvast een mooie antwoord.
Ja. Laat je twee, of zaterdag.
Ja, over gisteren, maar.
Zaterdag. Laat je twee spelers invallen nog. Hè, want er moet wat gebeuren. En de gedachte van buitenspelers, dat begrijp ik heel goed. Maar dan vraag ik mij af van, heb jij in onder de 23 geen betere spelers? Of onder de 19? Of, want deze jongens komen tekort. Atuna, die jongen die je van Kozakken Boys heeft meegehaald. Die willen heel graag. Heb je geen betere spelers?
Naar eer en geweten selecteren wij op dit moment de beste voor Groningen 1. En Ja, misschien is het zo dat als er een andere trainer is die misschien wel een speler van Jong Groningen...
Wie heb jij in de belofte spelen dan, op buiten de positie?
Ja, we hebben in Jong Groningen speelt Matthijs Hardijk regelmatig als rechts of links buiten.
Ja. Jij kent de jongens toch,
Nou, ik kom regelmatig kijken, maar ik wil niet zeggen dat dat beter is dan een... ik vind juist bij onder 23, bij Jong Groningen, is Antuna vaak een hele leuke speler.
En dan moet je je ook al zorgen maken, hè?
Maar die wordt volgens mij in het veld gezet. Krijgt geen opdrachten mee. En gewoon naar voren rennen en een voorzet geven. En hij is snel. En hij kan op zich wel een voorzet geven. Maar hij is natuurlijk heel licht. En noem maar op.
Niet zoals jijzelf.
Wat bedoel je?
Iets andere bouw.
Nee, maar goed, we zitten...
Wat bedoel je?
We zitten nu ook in de winterstop, hè? Want nu moeten... Er circuleren heel veel namen op dit moment. Maar er moet heel veel dingen moeten gebeuren.
Nou ja, daar vraag ik me af.
We moeten in de eredivisie
vraag
blijven.
Ik me af, want Ron Jans die zat gisteren bij de tafel van Kees op Fox Sports. Je hebt het niet gezien, Danny, maar we zullen je even kort bijpraten. Hij zei niet heel veel nieuws. Wat me wel opviel was dat hij zei... we moeten ophouden met het feit dat het zeuren om het feit dat de selectie te jong is. Ik ben juist trots op de jonge selectie die we hebben staan. Ja, ik dacht wel van nou, als Danny Buijs nu zit te kijken, vraag ik me af... hoe hard hij door het plafond gaat nu.
Nee, maar ik ben ook trots. En laat ik vooropstellen, wij hebben echt enorm veel spelers met potentie. Zo simpel is het. En ja. Ook, die ook al kwaliteiten hebben. Als je Ludo Reis als voorbeeld neemt. Die jongen heeft al kwaliteiten. En op die leeftijd, knap, absoluut. Ja, alleen je kan er ook niet omheen dat vaak jonge spelers... zich nog sneller en beter ontwikkelen als ze ook een flink aantal oude, ervaren spelers hebben. En je hoeft ook niet altijd in leeftijd gezocht te worden. Want we hebben het bijvoorbeeld gehad, afgelopen zomer is Bakuna weggegaan. Mm. Bakuna was nog een jonge speler, maar qua leeftijd. Maar wel al een speler die geloof ik ruim 100 wedstrijden. Ja. Het gaat met name om die wedstrijdervaring. En het is heel simpel. Dat is volgens mij ook in het leven. Bij het gemiddelde jongen, als je nog jong bent, maak je meer fouten dan wanneer je over het algemeen ouder bent. Er zijn altijd uitzonderingen. Maar dat geldt op alle gebieden. Dat geldt bij voetballers, geldt bij andere sporten. Een jonge sporter zal over het algemeen in het begin van zijn carrière nog meer fouten maken dan een oudere, ervaren speler die al veel meer situaties heeft meegemaakt. Martin kan er ook over mee praten. Ik ben zelf ook voetballer geweest. Als ik terugkijk op het eind van mijn carrière was ik een veel completere volwassen speler. Waarbij de ondergrens veel hoger lag dan in het begin van mijn carrière. In het begin van mijn carrière
was
pieken dalen.
Toen ik als jonge speler begon, speelde... Ja, heel lang geleden, ik zie je alweer kijken, Rad.
Zwart-wit beeld.
Nee, maar toen had je dus een selectie, wat speelde om Europees voetbal? Een selectie dat bijna kampioen werd nog. Dan is het voor de jonge speler is dat veel makkelijker om je te gaan ontwikkelen. En natuurlijk, die spelers van FC Groningen, die ontwikkelen zich nu ook best wel snel. Alleen, als jij degradatievoetbal speelt... dan komt dat veel harder aan bij een jonge speler. Ja. Die kan je geen dragende rol geven. He, wat zou het lekker zijn geweest als je een hele ervaren jongen had gehad naast Reis? Of in de buurt van Reis?
Nou ja.
Dat je nog wat meer body hebt.
Mijn Misevic is er nu neergezet. Dat vond ik wel een beetje met die bedoeling, denk ik toch?
Een verrassende zet. He, dat zag ik niet aankomen. He. Maar daardoor functioneerde een Reis ook wat beter. Maar als je ook het seizoen gaat evalueren, zeg maar. Begin ging het niet goed. Had ook te maken, maar hier was in het begin er niet bij, Den, hè? Dat speelde natuurlijk wel een hele grote rol. Maar we hebben ook heel vaak gewoon met één spits gespeeld. Hè, dat was eigenlijk een fase dat het heel slecht ging. De fase dat het heel goed ging, speelden we met twee spitsen. En de laatste weken spelen we eigenlijk weer met iemand om de spits heen.
Roeisteek, af en toe.
Ja, hè, dat is natuurlijk een keuze. Ik denk van kies altijd voor twee spitsen. Dat vind ik lekker. Dat bindt in ieder geval twee centrale verdedigers. Maar je moet ook twee spitsen hebben. En daar ligt dus ook alweer een probleem.
Misschien komt er eentje. Kai Sierhuis van Jong Ajax. Ik zag hem toevallig afgelopen week nog spelen tegen Sparta.
Als.
Nou ja, ik kijk nu Danny even aan. En die kijkt met een frons terug.
Ik heb vanochtend niet... ik zit sowieso niet op social media. Maar ik heb vanochtend ook niet op de Groningen site gekeken. Dus ik weet niet of Groningen iets gepubliceerd heeft over nieuwe spelers.
Nee, maar hoe gaat het, Danny? Jij wordt toch wel geïnformeerd over de spelers waar ze mee bezig zijn?
Ja, we hebben regelmatig contacten met de scouting, met Ron. Ja, daar passeren regelmatig een aantal namen. Nou, scouts gaan dat bekijken, er komen scoutingsrapporten. Tegenwoordig heb je ook allemaal data-rapporten die over spelers binnenkomen.
Heb jij een vetorecht? Of ben jij een passant?
Officieel liggen alle bevoegdheden over het aantrekken van spelers en verkoop van spelers ligt volledig bij de technische man.
Behalve bij Bruns.
Oké. Okay.
Bij Ron.
Oké. Okay.
Ja. En wat is jouw indruk van Belhassani? Want dat is nu wel rond. Dat is inmiddels ook bevestigd dat rond is door je directeur. Maar je zoekt natuurlijk een speler die er wel vrij rap kan staan.
Ik wil op twee punten ingaan. Eén, Ilias ken ik als voetballer. Ik heb met hem samen gespeeld bij Sparta. De afgelopen jaren hebben we hem ook gezien bij Heracles en bij AZ. Daar heeft hij gewoon aangetoond dat het voor de Eredivisie in ieder geval op dat moment een uitstekende speler was. En ik verwacht ook nog steeds dat het een uitstekende speler kan zijn voor de Eredivisie. En je komt op het andere punt en dat is in de winter. In de winter kom je altijd uit, en dan zeg ik even dan, bij spelers met een krasje. En een krasje in de zin van, ze zijn bij hun huidige club, is er iets. Komen ze terug uit een blessure? Zijn ze op een zijspoor beland? Komen ze niet in de plannen voor van een trainer? Wat dan ook. Maar daar kom je in terecht. Tenzij je een hele dikke portemonnee hebt en dat je kan zeggen, nou, we hebben een paar miljoen en we kopen gewoon de beste speler van een andere club weg in de winter. Maar ja, dat hebben wij niet. Dus in de winter moet je op een hele creatieve manier toch proberen te zoeken naar jongens, ja, die dan iets extra's kunnen brengen. En dat is lastig. Dat
nou, Pierre van Hooijdonk zei gisteren natuurlijk ook bij Studio Voer van, ja, alle clubs, en dan hij sprak voor NAC natuurlijk, zijn nu uit dezelfde vijver aan het vissen. Want je bent eigenlijk allemaal op zoek naar huurspelers.
Ja, in principe wel, want wat ik net al zei, je komt bij spelers uit die ergens op een zijspoor zijn beland of terugkomen uit een blessure. Dan wil je ook niet het risico nemen door ze nu al gelijk voor 3,5 jaar vast te leggen. Mm-hmm. Dus je komt het liefst bij situaties uit dat je ze voor bijvoorbeeld voor een half jaar kan huren. Zodat je in ieder geval een half jaar de tijd hebt om te kijken of je er voor de toekomst misschien...
Ik ga ervan uit dat je zelf ook wel met Belhassani gesproken hebt, onder andere. Hoe fit is hij nu? Wat geeft hij daar zelf over aan? Wanneer denkt hij dat te kunnen zijn?
Hij is fit, maar hoe wedstrijdfit? Dat is de vraag. Hij heeft natuurlijk de afgelopen maanden nauwelijks wedstrijden gespeeld. Hij heeft wel gewoon de afgelopen maanden structureel getraind met een team bij AZ. Dus in teamverband en voor zichzelf. Maar wedstrijdfit, ja, daar kom je op dit punt, hè, bij jongens die de laatste tijd minder gespeeld hebben. Om wat voor reden ook, blessures, zijspoor. Ja, qua wedstrijdfitheid is dat minder. Ik heb het zelf ook ooit meegemaakt dat ik in de winter van Feyenoord naar Den Haag ging. Dat ik ook een paar maanden bijna niet gespeeld, mede door blessures. Ja, en dan moet je in de winter moet je er een keer in wedstrijden aan de bak. En dat geldt ook voor elk individu anders. Maar ik had ook wel een paar weken nodig om wel in een bepaald wedstrijdritme...
Mag hij bij Jong FC Groningen nou dan nu eerst de wedstrijd ritme gaan opdoen? Want
nee, kijk, dat is ook een lastige situatie natuurlijk. Wij hebben gewoon een aantal jongens die, als ze niet spelen in Groningen 1, niet kunnen voetballen. Omdat de regels dusdanig zijn veranderd in de voetbalpyramide. Eigenlijk is het geen piramide, want hij zit gewoon dicht. Want uit de tweede divisie kan je niet promoveren. Maar die regels zijn zo aangescherpt dat een bepaalde leeftijdscategorie sowieso niet mag meedoen. En op een gegeven moment als jongens die wel de juiste leeftijdscategorie hebben en een aantal wedstrijden hebben gespeeld in het eerste, gaat ook het doek dicht voor die jongens. Dus dit soort jongens, als ze niet in één spelen, kunnen daar geen wedstrijd
in. Dus hij moet een wedstrijd fit worden door invalbeurten bij het eerste. Daar komt het op
neer. Of hij toont aan dat hij gelijk al... kijk, mijn job is om proberen het zo sterkst mogelijk elftal het veld in te sturen. En als blijkt dat al gelijk met hem is...
Nou, hij zou natuurlijk heel goed kunnen als Doan straks weg is.
Ja, daar hebben we mee te maken. Kijk, Doan gaat naar...
die is over zo'n maand op pad natuurlijk.
Naar de Azië Cup. Eiden is ook nog een vraagteken of die alsnog wordt opgeroepen voor Australië. Dus er kan ook zomaar nog twee jongens ook, sowieso één, maar misschien wel twee kwijt zijn.
Maar zie je Belhassani daarvoor, voor de buitenkant? Of wil je hem uiteindelijk toch in de as hebben?
Ja, we moeten gaan kijken wat het beste past. Het ligt er ook even aan welke jongens zijn er wel of niet weg. Wat gaat er allemaal gebeuren in de komende dagen en in de komende weken? Dat is altijd afwachten.
Nadeel is natuurlijk wel dat die jongen heel weinig gespeeld heeft. Dat is natuurlijk punt één.
Ja.
Als je kijkt naar zijn kwaliteiten, dan zijn het wel de kwaliteiten die bij ons passen. Geweldige linkerbeen, kan met rechts, kan hij scoren vermogen, hij heeft een assist. Dus wat dat betreft, alleen, ja, hoe lang gaat dat duren? Maar ik heb nog een vraag, Dan. Loop je al contract af?
Nee, ik heb nog, zeg maar, vanaf nu anderhalf jaar.
Nu nog anderhalf jaar, oké. Okay. Nou, dat is mooi. Daar ben ik blij mee.
Wat?
Nou, omdat ik nog niks had gehoord over gesprekken met Danny.
Oh, zo.
Dus ik denk, van, hij heeft een eenjarig contract.
En wie moet die gesprekken voeren dan nu?
Ja, dat is ook een goede
vraag. Maar dat is ook een punt, hè? Van de situatie met Ron Jans, technisch manager. Hè? Moet eigenlijk nu gaan bepalen voor de toekomst. Dat is best lastig.
Nou, ik denk dat hij gewoon moet zorgen dat dit seizoen zo goed mogelijk wordt ingevuld. En niet te veel voor zijn opvolger al gaan bepalen. Hm. Je ziet het bijvoorbeeld met Yannick Pol. Laten we hopen in ieder geval voor Groningen dan dat hij het tweede seizoen zelf wat beter gaat doen. Maar nou, ik zie het persoonlijk nog niet echt gebeuren. Maar daar zit je nog wel 2 jaar aan vast. He, want die heeft een contract voor 3 seizoenen getekend.
Mm-hmm. Heb jij hier ook je mening over, Danny, over het feit dat Nijland en Jans toch wel de 2 belangrijkste mannen in de organisatie er nog wel zitten, maar eigenlijk ook niet, als je snapt wat ik bedoel.
Ja, het is lastig in dat opzicht. Kijk, laat ik vooropstellen. En ik werk dagelijks met beide. En ik ken ook beide al langer natuurlijk, ook uit mijn tijd als voetballer. En dat geldt ook voor mij. Je zal zeker niet alles goed doen. Dat geldt ook voor hun. Maar ik weet wel dat ze er met z'n tweeën elke dag alles aan doen om het maximale en het beste te halen voor de club. En tuurlijk, daar kan soms kritiek zijn of mensen die het er niet mee eens zijn. Maar ik durf wel mijn handen in het vuur te steken dat deze twee mensen er alles aan doen om het beste voor de club eruit te halen. Alleen ja, tuurlijk is het lastig. Tuurlijk is het een lastige situatie. Hè? Ik bedoel, Hans, hoe lang? 2 of 23 jaar zeg maar de grote baas van de club. En Ron, zeg maar, de baas op technisch beleid. Ja, die twee mensen gaan nu weg. Dus daar ligt een enorme uitdaging voor de club. Ook gezien de situatie, zo simpel.
Hoe is dat voor jou als trainer? Vind jij het lastig dat je niet helemaal duidelijk hebt van op de lange termijn hoe het nu verder gaat en wie je moet aanspreken, dat soort zaken?
Ja, tuurlijk is dat lastig. Ik bedoel, ik heb ook een gevoel. Afgelopen half jaar ook heel veel moeilijke periodes gekend. Als je na 10 wedstrijden 4 punten hebt en je staat stijf onderaan, kan ik zeggen, voel je heel klein. En op het moment dat je dan mensen om je heen hebt waar je in ieder geval weet van ik kan ze vertrouwen, dan hoef je het echt niet altijd met elkaar eens te zijn. Dat gebeurt ook zeker, dan we het niet altijd eens zijn met elkaar. Maar dat je wel weet van ik kan mensen vertrouwen, dat geeft wel een bepaald goed gevoel. Dus ja, dat wordt een lastige situatie voor de club. Maar nogmaals, ik weet wel dat deze mensen er alles aan doen om het beste ervan te maken.
Nog even over de selectie. Belhassani dus. Laten we ervan uitgaan dat inderdaad gewoon rond is. Dani de Wit, middenvelder van Jong Ajax. En Kai Sierhuis, spits van Jong Ajax. Daar wil jij nog niet te veel over zeggen. Nee.
Daar kan ik ook niks over zeggen.
Maar oké, laten we het bij Belhassani houden. Is
mag ik nog iets zeggen over Ron Jans?
Kort.
Nou, even heel kort. Ik vind het heel naïef dat de club Ron Jans heeft aangetrokken als technisch manager. He, dat is een specialiteit. Dat is een hele moeilijke baan waarbij je ook een bepaalde hardheid nodig hebt. He, iedereen die Ron Jans kent, weet wat zijn krachten. Ik vond het een geweldige trainercoach. Ik vind het ook een geweldige man. Lief, aardig. Maar die hardheid om die functie te gaan vervullen, weet je op voorhand al, dat heeft Ron niet.
Nee, maar toch wilde die er op een of andere manier toch zelf achter komen.
Clubliefde.
Eigenlijk het meest bijzondere vind. Je kan over die aanstelling zeggen wat je wil. Alleen eigenlijk iedereen die er toen naar gevraagd werd, was heel positief. Voorhand leek het een goede beslissing om hem.
De naam Ron Jans.
Nee,
dan is
om
het al
hem technisch manager te maken. Wat ik dan het vreemdst vind, is dat hij in de herfst eigenlijk al aangeeft, eigenlijk voor dit seizoen al, dat hij niet lekker op zijn plek is. Dat hij het jasje niet helemaal goed past. Dan snap ik niet dat de clubleiding op zo'n moment dan niet zegt, nou, laten we er dan nu maar mee stoppen voordat er nog een heel seizoen het weer niet goed gaat. Dat vind ik het raarste.
Zo werkt het toch bij ieder bedrijf.
Ja, ja. Klopt. Zijn we het over eens? Ja,
nou, mooi.
Alleen Danny heeft hier nog niks. Nee, ja, tuurlijk.
Nee, ik wou zeggen, kijk, wat ik wel weer knap vind, is dat iemand van zichzelf durft en kan zeggen van nou, het is niet de rol die bij me past.
Ja.
Dus daar is hij denk ik wel heel open en eerlijk in geweest. En wat ik er nog op wilde zeggen is, ik zit niet op social media, dus ik krijg er heel weinig van mee. Dat is misschien soms maar goed ook als je onderin staat als trainer van FC Groningen.
Gewoon vasthouden dat dan op.
Ja. Ik heb er trouwens ook weinig tijd voor. Maar je krijgt natuurlijk best wel eens dingen mee die in de media gezegd worden. En vaak is dat ook gevaarlijk, want dan heb je weer van via worden soms woorden ook verdraaid. Hè? Zo simpel is het. Dat gebeurt overal. Maar ik heb ook een paar keer gehoord van dat er zeg maar kritiek was op Ron van dat hij te veel op de stoel van een trainer wil zitten. En laat ik 1 ding uit de wereld helpen. Dat ik in dit half jaar, ik in ieder geval in dit half jaar, dat gevoel totaal niet heb gehad. dat wilde ik hier wel even benadrukken. Dat ik totaal niet het gevoel heb gehad dat hij op mijn stoel wil zitten.
Ja, maar dat zou hij mooi doen. Nee. Daar is hij veel te lief, aardig en te sociaal voor.
Helder. Ja. Martin, Jan brak me net. Ik wou nog één vraag stellen over de selectie. Ja. Bellassani komt. Is daarmee jouw vraag naar Gochma en ervaring, is daaraan voldaan? Of is dat genoeg?
Dat moet blijken. Weet je, het is zo lastig om nu te zeggen hoe het er over een paar weken uitziet. Je hebt zelf de laatste jaren ook meegemaakt dat het kan zo snel veranderen in de voetballerij. Kijk, en sommige dingen. Het heeft niet altijd met leeftijd te maken. Kijk, je hebt ook jonge spelers die heel snel.
Ja, Bakuna bijvoorbeeld. Ja.
Op kunnen pakken. Anderen hebben daar wat langere tijd voor nodig. Dat is lastig om aan te geven.
Wat vind jij nu van dat Mahi heeft aangegeven dat hij niet wil verlengen? Als ik zeg wat ik ervan vind. Ik vind aan de ene kant snap ik hem. Aan de andere kant vind ik het ook heel bijzonder. Want hij is dan wel nu een van de sterspelers natuurlijk van je elftal. Maar aan de andere kant, als je ziet wat hij mist qua wedstrijden, dan krijgt hij ook gewoon het bedrag overgeschreven op zijn bankrekening. En dan nu mist hij in de aanbieding respect. Dus hij vindt dat hij te weinig geld geboden krijgt natuurlijk. Maar daar heb je het dan over als je het over respect heeft. Maar ik heb aan de andere kant zoiets. Als hij in de spiegel kijkt en als je ziet hoe vaak hij niet beschikbaar is voor het elftal, hoe vaak hij niet in staat is om 90 minuten te spelen, hoe vaak hij niet fit is, dan denk ik, kan hij misschien ook wat respect naar FC Groningen uiten. Misschien dan wel een iets lagere aanbieding gewoon te accepteren en hier niet gratis de deur uit te lopen.
Nee, ik vind dat Mahi hier wel degelijk respect toont voor de club. Het is een op- en top professional. Ik werk nu een half jaar met hem. Ik ken hem al daarvoor, want ik heb ook bij Sparta met hem samen gespeeld. Ik durf te zeggen, het is een jongen die er heel veel voor doet en laat. Extra dingen in de gym. Het is een kwalitatief fantastische speler voor ons.
Extra dingen in de gym, dat is eigenlijk heel normaal.
Nee, zeker. Maar je maakt ook sporters mee of voetballers die dat niet doen. Ik geef alleen aan dat hij echt gewoon een goede professional is. En een kwalitatief gewoon een fantastische speler voor ons. Ik las ergens dat hij de speler was, geloof ik, met de meeste goals en assists in het nieuwe stadion achter zijn naam. Nou, dat geeft aan dat je bepaalde kwaliteit hebt. Zeker als je dan meeneemt dat hij ook niet alles gespeeld heeft.
Nee, de eens.
Want blessures, en ik heb dat zelf ook in mijn carrière meegemaakt, dat is het meest vervelende wat je kan overkomen. En zeker als het een aantal ongrijpbare blessures zijn. En ik sta er heel simpel in. Als voetballer teken je een contract. Die ga je beide partijen met je volle verstand aan. Nou, in zijn geval is dat een contract geweest van een paar jaar. En op een gegeven moment is er een einddatum. En als voor die einddatum blijkt dat je niet verkocht bent of er niet bent uitgekomen om een nieuw contract te tekenen. Ja, weet je, dan moet iedereen dat respecteren. En dan volgen er andere wegen. Zo simpel is het. En één ding kan je van Mahi niet zeggen. Die jongen doet er alles aan om gewoon te doen waar hij voor betaald wordt. Dat is assisten geven, doelpen te maken, hard werken. Zich goed gedragen in de groep. Is ook nog maar midden 20. Maar probeert wel al heel veel andere jongens te helpen. Dus van mijn kant kan ik alleen maar zeggen dat het een heel plezierig met hem werk is. En als dat betekent dat hij zijn contract niet verlengt, ja, dat moet je accepteren, jongens, in het hedendaagse.
Ja, gaat je er ook niet mee bemoeien?
Ja, tuurlijk heb ik tegen Mimoen gezegd, zolang ik hier trainer ben, maar ook gewoon als supporter van Groningen, hoop ik dat jij blijft. Want dan hebben we de zekerheid dat we een geweldige spits hebben. Alleen, uiteindelijk moet die jongen zelf bepalen of die akkoord gaat met de voorwaarden die de club hem reikt. Zo simpel is het.
En wat zegt hij dan op jouw smeekbeden?
Ja, dat was dan van een paar weken geleden.
Dat leuk. Ja, nee, alleen, nu praat je over een situatie dat een zaakbenemer tegen hem zegt van, er is heel veel belangstelling voor je. Je gaat de hoofdprijs vragen bij SC Groningen, hè, want de keeper, hè, die verdient meer dan jij. Hè, dus hij vraagt natuurlijk een heel hoog bedrag, maar hij gaat echt niet bijtekenen.
Nou ja, en als ik Hans Nijland zijn reactie dan ook in de krant zie, bij het stukje van
William Pomp. Die zegt van, ik krijg geen respect, de aanbieding die ik gehad heb. Nijland die daar weer op reageert, jongens.
Dus dit is wel voorbij.
Hou dat nou binnen kamers.
Dit is voorbij.
Het is al heel onrustig, hè, door de standen, ja. En alles wat er bijeenkomt.
Ja. Niets is voorbij. Het is voorbij als die weg is. Dan is het voorbij.
Maar hoe groot schat jij de kans?
Ik zeg dat het voorbij is. Maar hier blijft nooit bij FC Groningen.
Niet in de winter is hij weg?
Nee, ik hoop het einde van het seizoen. Maar dan loopt hij gratis weg. En dan kan hij zijn zakken vullen. Want zo werkt het.
Ah, ik denk dat je dat ook maar moet accepteren. Je kan dat je als FC Groningen zijnde nu niet veroorloven, denk ik.
Geloof me, FC Groningen doet er op dit moment alles aan om hem te behouden. Echt alles.
Ja, moet je ook doen, want je kan, denk ik, op dit moment niet zonder hem in die tweede
seizoen. En dan zit je in de wachtkamer. Want
ja. Voor hem,
voor hem is dat mooi.
Dat bedoelde ik te zeggen. 31 januari gaat die markt weer dicht. Als hij daarna nog is, is er toch nog alle ruimte om in februari of maart of april nog een keer met elkaar om de tafel te gaan. En als de speler in kwestie dan besluit om niet in te gaan op de aanbieding. Dat moet je gewoon accepteren. Dat is het voetbal. Zo simpel.
Feit is wel, hè, Mahi, en dat roepen we ook al wekenlang, is natuurlijk buiten categorie voor FC Groningen. In zijn aannames, in zijn score, in alles. Hè? Maar hier gaat niet blijven.
Maar ik heb uit tegen Fortuna ook niet echt gezien.
Nee, maar dat hebben we het ook al vaak met een groep over gehad. Ik heb zelf ook gevoetbald, Martin ook. Ik heb ooit een trainer gehad die tegen mij zei, Dan, van de 10 wedstrijden speel je gewoon 3 of 4 slecht. Dus ook al speel je die andere 6 wedstrijden geweldig. Er komen ook even dan 2 of 3 wedstrijden dat je slecht speelt. En als dat toevallig geldt voor meerdere in een team, speel je als team ook slecht. En dan gaat het erom, dan moet je voor één ding zorgen. Als je als team een slechte dag hebt, dat het niet loopt, dat het niet lekker draait. Moet je een bepaalde ondergrens hebben, dat je in die wedstrijden toch een resultaat pakt. Hè? Dat je vaak, hoor je wel eens een lelijke 1-0 overwinning. Of een gestolen overwinning. Maar dan moet je zorgen dat je een resultaat pakt. En niet in dat soort wedstrijden met 5-0 er vanaf wordt gepoetst. Nou, dat is dan nog het enige positieve vanaf. Nou ja,
maar dat geldt natuurlijk ook voor Doan. Hè? Doan was natuurlijk wel voor ons heel erg bekend. En die ontwikkelt zich natuurlijk prima dit seizoen. Hè, een belangrijke speler geworden. Maar daar wordt veel meer aandacht op gevestigd nu. Als ik kijk hoe Fortuna speelde. Ze hadden continu dubbele dekking op Doan.
Ja.
Dat betekent dus dat ze de kwaliteiten van Doan perfect inschatten. Maar wat doet Doan dan? Die wil iedere keer die 2 man passeren.
En dat begrijp ik dan niet. Te maken, en ook Daar kom je niet onderuit. Deze jongen is een geweldige speler. Is ook een fantastische jongen om mee te werken. Is ook nog steeds maar 20 jaar. Ja. Maar ik denk dat de meeste mensen, dat bedoel ik niet lullig, ik maak het van dichtbij mee. Durf ook te zeggen dat ik een goede band met hem heb. Wat voor impact alles op hem heeft. De jongen is 20 jaar. Wij beseffen niet wat voor ster hij al is in Japan. Er staan dagelijks horden Japanners op en rond de trainingsveld.
Als je naar die wedstrijden ook alleen kijkt. Maar ik weet vrijdag bijvoorbeeld, na de laatste training, stonden volgens mij 4 cameraatjes speciaal voor Doan. Ja. En ik denk ook wat heel veel mensen zich niet beseffen is hoe groot die klap is geweest dat hij in de zomer niet weg mocht. Want daar heeft hij het ontzettend moeilijk
mee. Echt blij dat hij niet weg was.
Ja, nou, absoluut.
Het verhaal zit, had misschien in het begin van zo'n in zijn hoofd, ik wil graag die stap maken. Nou, uiteindelijk gebeurde dat niet. Het was een hele onzekere periode ook voor hem. Toen was hij ook nog geen international van Japan. En toen is er een fase gekomen dat hij denk ik wel die rust had. Hij werd international van Japan. En in het middenstuk speelde hij echt geweldig natuurlijk. Ja. Met die goals ook nog tegen Heerenveen.
Ja.
Alleen waar ik naartoe wilde is voor zo'n jongen. En dat is echt al een hele volwassen jongen op die leeftijd. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens durf ik te zeggen. Maar daar komt zoveel op af. De status in Japan. Zaakwaarnemers die zo'n jongen helemaal gek maken. Want die ruiken natuurlijk geld. Hè. Tegenwoordig gaat het om miljoenen bedragen in het voetbal. Dus als je toevallig als zaakwaarnemer 1 keer een goede deal kan maken, ben je voor de rest van je leven binnen. Dus ja, die hebben maar 1 belang. Dat is zo'n jongen het hoofd op hol brengen om een transfer te maken.
Ja, dan helpt het ook niet dat Martin Drent dan in deze podcast hem Doan met Maradona vergelijkt.
Nee, ik vind in de dribbel heeft hij van die acties dat je denkt, dit is Maradona.
Je hebt gelijk.
Natuurlijk zit hij, kijk, Danny vergelijkt met Ziyech. Kan zo Ziyech vooral opvolgen, zeg maar. Maar zo ver is hij ook nog niet.
Nee, hij is
alleen
niet,
hij heeft wel de potentie, heeft hij. Kijk, en dat ziet iedereen. En wat ik eigenlijk bedoelde net, ploegen passen zich nu wel aan. Ja. Ik denk van die Doan, hè, dat is een gevaarlijk. Als wij Doan uitschakelen, maar hier, dan hebben we in ieder geval een punt.
Oké. Okay.
Ja, en dan hebben ze ook wel
een punt.
We staan 15e. Ik zeg we, maar FC Groningen staat 15e of 17e, hoe je het wil, gedeeld 15e. 15 punten op 3 puntjes van de laatste plek, de Graafschap. We hebben heel veel zaken benoemd. Wat verwijt jij jouzelf, Danny?
Ja, het is heel simpel. Ik heb ook fouten gemaakt. Zo simpel is het.
Maar waar gaat dat dan om?
Zoveel dingen. Ik zou ook een keer bij een wedstrijd verkeerd gewisseld hebben. Ik heb even wat met de binnenschieten. Feyenoord uit, laatste 5 minuten gaan we extra spits brengen. Omdat je 1-0 achter staat. En verwijt ik mezelf dat ik daarna de veldbezetting niet goed heb weggezet. Waardoor we eigenlijk in de laatste 5 minuten geen kans meer gehad hebben. Maar die juist nog 2 tegenkregen. Dus dat verwijt ik mezelf. Ik ben nog steeds wel van mening dat ik een extra spits moest brengen. Alleen ik had het anders weg moeten zetten achteraf. Dus dat zijn dingen die je zelf verwijt. Zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden, zo simpel is het.
En in de gekozen tactiek, hoe er wordt gespeeld, is dat dan ook, wat ook opvalt, is vaak die lange bal. We hebben het er al vaker over gehad, Stefan. Lange bal van achteruit, nou, pomp maar naar voren. Maar daar staan Mahi en Doan, meestal staan daar voorin, ja. Wat moeten die daarmee?
Zeker de laatste wedstrijden weer.
Het is niet zo dat wij op voorhand zeggen, we willen niet opbouwen en we moeten de lange bal spelen.
Ik mag hopen van niet.
Nee, maar jij kijkt ook vaak bij onze trainingen. Daar zie je niet dat onze tactiek is. Dat we lang. Nee. Alleen dat zijn keuzes die je moet maken als speler aan de bal op het veld. Hè. Soms ben je afhankelijk van een tegenpartij. Zetten ze heel vroeg en hoog druk. Doen ze dat goed? Lukt het je niet om er onderuit te voetballen? Word je gedwongen om wat sneller de lange bal
Ja, maar dan moet je voor die tweede ballen gaan natuurlijk.
Ja, dat hebben we bijvoorbeeld tegen NAC deden we dat een keer goed. Een lange bal naar Mahi. En daar gaat het om één ding. Het gaat niet erom dat je Mahi dat duel moet winnen. Het gaat erom dat mensen eronder moeten zitten of erachter voor die tweede bal. We maakten toen die goal met zeg maar dat Mahi. Doan pakte die tweede bal op. Mm-hmm. Lopte hem eroverheen. Ging Mahi, schoot hem tegen de keeper en uiteindelijk in de rebound erin. Maar dat was een voorbeeld van een keer een lange bal en voetballen vanuit de tweede bal. Dat kan soms ook een oplossing zijn. Ik sluit me wel bij aan dat ik vind dat wij voetballend beter kunnen. En soms ook in wedstrijden.
Maar hoe krijg je dat erin dan? Want jij moet af en toe ook gek worden, denk ik. Dat word je trouwens ook wel eens langs de zijlijn. Dat is duidelijk te zien. Ik weet niet of het daarmee dan te maken heeft. Maar hoe probeer je dat erin te slijpen?
Proberen we met trainen, analyseren, videobeelden met jongens één op één. Oefenvormen weer op aanpassen. Daar liggen absoluut een winstpunt voor ons.
Ja.
Maar ik wilde even. Dat jij is, en terecht, feiten. We hadden het net over als vragen, waar ik niet op in wil gaan. Maar er zijn ook feiten. En de feiten zijn dat we 15e staan. Met uit mijn hoofd 15 punten.
Ja.
Uit mijn eigen perspectief probeer ik het dan positief te benaderen. Zeker richting de feestdagen. Dat ik denk, jemig, na 10 wedstrijden. Ja, nee, maar na 10 wedstrijden. Wij hebben echt een enorm slechte seizoenstart gehad. Eigenlijk een dramatische, zeker qua punten. Want als je na 10 wedstrijden 4 punten hebt. Stonden echt triesteloos of troosteloos onderaan. En als je dan kijkt nu in de laatste 7 wedstrijden. Pakken we dus 11 punten. Waaronder ook nog eens 4 uitwedstrijden. Dat is gewoon een prima gemiddelde. Dat is een prima gemiddelde wat eigenlijk hoort bij een club als FC Groningen. Want als je dat breder wegtrekt, ga je richting de 50 punten.
Dan wel, ja. Maar ja.
Ja, dus maar ik weet ook wel, het gaat gewoon over een heel seizoen. Maar ik wil alleen aangeven, ten opzichte van het begin van het seizoen of nu, zit in ieder geval gelukkige verbetering in de resultaten. Nog niet, zeker niet altijd in spel, maar gelukkig wel in resultaten.
Is dat, want ik kan me voorstellen, voor een trainer gaat het misschien, ja, nu trouwens wel, want je staat zo laag, maar dat jij juist vooral kijkt naar hoe er wordt gevoetbald en het proces, in plaats van dat je de hele tijd naar de stand en de punten kijkt.
Ja, kijk, dat heb ik ook continu gezegd. Uiteindelijk is, we doen het allemaal. Iedereen. Elke week kijken krijgen we een stand te zien. Speelronde 14, speelronde 15, speelronde 16. Nou, sommigen kijken dagelijks op teletext 819. Dat doe ik ook wel eens. Eigenlijk heb totaal geen nut. Nee, maar totaal. Wat gaat er om? Gaat maar om één ding. Waar sta je na 34 wedstrijden? En of je nou een hele goede seizoenstart hebt en een slechte tweede seizoen zelf. Of de voorbeelden zijn ook omgedraaid. Ploegen die heel slecht starten en goed eindigen. Uiteindelijk telt alleen waar je na 34 wedstrijden staat. En dan hopen wij en vinden we ook met z'n allen dat we zeker niet op de plek moeten staan waar we nu staan. Nou, daar hebben we nog een hele tweede seizoen zelf voor om daar verandering in aan te brengen.
En dan ga jij in de zomer ga jij dan ook weer evalueren, denk ik, met de club. Ja, het hangt natuurlijk ook vanaf wat uiteindelijk de eindstand is. Maar heb jij niet af en toe zoiets van, poeh, ik zou wel eens wat anders willen doen?
Nee, dat heb ik niet. Kijk, want Mart, ik hem ook wel een beetje. Ik durf te zeggen, ik ben een vechtertje. En ik geef niet snel op. Tenzij ik het gevoel heb dat ik, zeker met een kern van de groep. Je hebt altijd wel misschien wat jongens die een minder gevoel hebben bij een trainer. Dat heb ik ook gehad. Vaak is dat de trainer die het minst laat spelen. Daar heb je een minder gevoel bij dan de trainer die jou elke week opstelt. Maar ik durf te zeggen dat ik een goede binding heb met de kern van de groep. Ja, op het moment als trainer, als je dat niet meer hebt. Ja, dan ga je denk ik wel voor jezelf nadenken van ja, potverdorie, als ik al geen binding meer heb met de kern van mijn groep, dan moet je grote zorgen maken. Als er elke week 18 of 20.000 mensen in het stadion zeggen van je moet weg. Dan hoeven ze dat niet eens in het stadion te doen. Ze mogen ook bij me thuis langskomen als ze dat vinden. Maar
ik heb nog niet gehoord, Danny Roddorff.
Nee, maar dan ga je wel zorgen maken. En op dit moment weet ik gewoon, we zitten in een moeilijke fase. Zo simpel is het. We doen er echt alles aan om het tij te keren. We hebben een aantal goede wedstrijden gespeeld. We hebben ook een aantal hele slechte wedstrijden gespeeld. Maar oké, voor mij is nog niet het punt. Dat is het lastige soms als trainer. Dan kom je op dat punt. En die kentering zie je ook naar de amateurs. Topamateurs vind ik trouwens geen amateurs. Semi-prof. In amateurwereld zie je ook dat steeds sneller al een trainer, als het een paar keer niet goed gaat, wordt weggestuurd. Mm-hmm. En dat is het lastige tegenwoordig. Dat je ook niet echt meer de tijd krijgt om aan iets te bouwen. Omdat je natuurlijk, en het gaat om de harde knikken, zeker op het hoogste niveau, daar ook heel snel op afgerekend.
Nou ja, jij zit er nog, bij PEC Zwolle bijvoorbeeld. Hetzelfde aantal punten hebben ze de trainer gewoon weggestuurd.
Ja, okay, die zat er vorig jaar ook al natuurlijk. Dus we weten niet wat daar de situatie is. Maar ik ben met je eens. En daar ben ik de club ook dankbaar voor. Er zijn ook zat voorbeelden dat als een ploeg op 10 gespeeld 4 staat. Dan zijn er genoeg clubbestuurders.
Maar even kijken als supporter zijn. Hè? Want de afgelopen 8 jaar zie je eigenlijk al dat er geen stijgende lijn is. Hè? Dit FC Groningen nu vind ik kwalitatief gezien de slechtste FC Groningen van de afgelopen 8 jaar. De keuze voor Danny was natuurlijk ook heel bijzonder. Hè? Want Danny is natuurlijk een groot talent, hè, bij Kozakken Boys. Maar nog maar 3 jaar trainen. He, denk ik van, hadden we dan misschien behoefte gehad aan een trainer, he, die al wat meer ervaring had. He, en Danny ook erbij, he, voor eventueel groeien naar de rol van hoofdtrainer. Moet heel eerlijk zeggen, Danny heeft wel onze DNA. He, FC Groningen DNA. En als je Danny leest, dan niet de media. Er is niemand die eigenlijk negatief over Danny praat.
Ik moest vrijdag nog een bericht verbeteren, hoor.
Nee, maar als je
het
bedoelt,
ja, jij hebt
het. Het klopt. Ik maak ook fouten. Dus we hadden een gesprekje gehad met een aantal mensen erbij. En daar had ik iets verkeerds gezegd. Dus kan gebeuren, toch?
Nee, maar iedereen, mag ik mijn verhaal
maken? Ja, tuurlijk.
Want je praat over die afgelopen 8 jaar. Iedereen beseft ook wel, hè, dat in dit geval het niet ligt aan de trainer. Kijk, hebben wij natuurlijk heel veel defensieve trainers gehad. Hè, de Van der Looys, Lukiens, die waren alleen maar bezig om op een punt te voetballen. En Danny heeft wel de DNA van FC Groningen. Daar waar we kunnen aanvallen, wordt er aangevallen. Hè, en dat is positief.
Is dat misschien ook niet naïef, als het al zo is wat jij zegt?
Nee, want het is ook gebleken, zeg maar, de wedstrijden dat de punten werden gehaald, heb ik echt weer genoten. Heb ik echt wedstrijden gezien dat ik denk van, ja, dit hebben wij als supporter heel lang gemist.
Danny, wanneer is het seizoen voor jou geslaagd? Gaat het al zover dat het antwoord is, als we er maar in blijven?
Nou ja, kijk, het is heel simpel. En dan komt Stefan op het punt waar we het van de week met een aantal mensen over gehad hebben. Dat ik trouwens niet zelf gelezen. Ik kreeg het te horen van iemand die tegen mij zei, je staat geciteerd en wat er staat klopt niet.
Nee, dat hadden we er nog bijgezet.
Ja, toen zei ik ook van, ja, 36 maanden klopt ook niet, want dat is 3 jaar en het moet 1,5 jaar zijn.
Oh, dat ging over het feit dat die uitspraak,
zeg maar, dat we als FC Groningen, ja, vorig jaar was ik er dan niet bij, maar ik heb wel een bepaalde binding met de club. Dat het kwam ter sprake van, de club staat al 1,5 jaar in het rechte rijtje. Ja. En waarvan het laatste 1,5 jaar eigenlijk continu bij de onderste 5. Ja, dan moeten wel, zeg maar, intern de alarmbellen afgaan. Want ik bedoel, er zijn meerdere clubs die het overkomen is wat je niet verwacht had dat ze eruit gaan.
Ah, neem Twente.
Ja, huh? Ik geloof erin. Twente was misschien een ander verhaal omdat het ook heel onrustig was op de club. En
eens, maar niemand had ook verwacht dat dat kon gebeuren.
Maar je ziet het ook in andere landen, dat het kan gebeuren. Ah, ja. Mijn overtuiging is dat wij nog een paar plekken kunnen en gaan stijgen. Dus om op jouw vraag antwoord te geven van wanneer is het geslaagd. Als wij gewoon een betere tweede seizoen zelf spelen, meer punten halen, structureel wat beter voetballen en een aantal plekken stijgen op de ranglijst, dan is voor mij het seizoen geslaagd. En waar die positie dan is, ja, dat kan ik nu niet zeggen. Ja, ik hoop zo hoog mogelijk. Ja. Maar
is ook heel lastig te zeggen trouwens, want als je even die stand erbij kijkt, alles staat zo dicht bij elkaar. Ja. Dus ik pak even de stand erbij, hoor. Willem II staat dan 12e met 19 punten. Nou, dat is maar 4 puntjes meer dan FC Groningen. Dus er is nog veel mogelijk.
Nee, zeker. Kijk, en je hoort heel vaak trainers zeggen, we hadden eigenlijk een paar punten meer verdiend gezien de wedstrijden die we gespeeld hebben. Dat komt ook omdat we misschien door een gekleurde bril kijken. Nou, Stefan is er eigenlijk, of die is er altijd bij. Je mag ontkennen of beamen, maar ik vind wel degelijk voor ons dat wij in een aantal wedstrijden, kijk, bij Fortuna uit kom je misschien tot de conclusie, mm-hmm, zeker in de tweede helft.
Want daar win je dan 2 misschien?
Dat we daar een punt stelen.
Ja.
Maar ik denk over de hele eerste seizoen zelf, dat we een aantal wedstrijden kunnen opnoemen. Ja, dat we onszelf echt gigantisch tekort hebben gedaan, of op een hele kinderlijke manier een resultaat door ons handen hebben laten glippen, wat wel voor het grijpen lag.
Ja, maar er zit een stijgende lijn in. En van daaruit zou je ook gaan handhaven. Maar je moet ook kijken weer naar de toekomst. De korte termijn is natuurlijk heel erg belangrijk dat je in de Eredivisie blijft. Maar ook wat gebeurt daarna.
En hopelijk
en hoeveel geld hebben we?
Ja, dat is nou ook nog even. Voor salaris is er wat ruimte, maar voor het aankopen van spelers niet. Zullen we maar afronden?
Ja, we hebben lang over gedaan.
Iets te lang zelfs.
Ja, ik wou zeggen.
Volgens de podcastwetten kan dit eigenlijk niet.
Dit was geen half uurtje.
Nee.
Ik mag nog wel één ding zeggen, toch? Ja, want voordat ik hier naartoe kwam, werd tegen mij gezegd... het Groningse publiek is veranderd, heel kritisch geworden. Nou, ik hoef zeker niet te slijmen bij die mensen, want ik heb een goede band met de meesten. Maar als ik kijk vanaf dag 1 tot nu... in de situatie waarin we zitten en af en toe zeg maar wat we hebben laten zien... maar zowel in thuiswedstrijden als uitwedstrijden, VVV uit, hier was er ook bij... hoe dat publiek achter ons staat, ook in een aantal thuiswedstrijden... hoe we ons daardoor terug kunnen knokken in de wedstrijd, tijdens de wedstrijden. Dat is wel echt super positief en ik doe ook echt een beroep op die mensen... dat we die steun ook met z'n allen echt keihard nodig hebben... en dat dat eraan kan bijdragen om het om
zeg maar, is ook, te is ook wel keren. Mooi om te zien, hè? Want het spel is niet best. Het is geen pretje om jullie in al die uitwedstrijden te moeten aanschouwen, moet ik zeggen. Thuis is het ook niet vaak altijd even leuk. Maar als je dan vergelijkt met vorig seizoen... hoeveel meer supporters er meegaan. Ja. Dat is magnifiek.
Toch de factor Danny Buijs misschien?
Ik ben uitwedstrijd mee geweest, hè, met de supporters.
Ja, dat weten we.
Niemand, niemand die negatief was.
Nee, jij denk. Zeker niet, want jij zat in een verwarmde Porsche.
Audi Q.
Hoe ziet jouw schema er nu uit, Danny, de komende dagen? Je hebt nog een gesprek op de club, begreep ik.
Ja, we hebben vandaag nog een aantal gesprekken.
Dan word jij ingelicht over de spelers die gaan komen.
Wie weet.
En dat lezen we dan vanzelf. En dan familie?
Even nog een paar dagen hier lekker gewoon in Groningen. En dan even nog een paar dagen naar... naar het westen en dan vanaf 3 januari gaan we ons richten op de tweede seizoenshelft.
Want woon jij hier nog steeds op jezelf?
Of nee, thuis? Ja,
hij woont op zichzelf. Ken jij die ene brug?
Jij hebt kinderen enzovoort. Die wonen hier nu ook, of niet?
Wij wonen hier gewoon met hele gezin. Oh. Mijn kinderen gaan hier naar school.
Okay.
Wat dacht jij dan?
Wij zitten hier vlakbij het centrum.
Ik dacht, misschien gaat hij af en toe gewoon terug naar het westen.
Nou, lees je zin, joh.
Huh?
Lees je zin, zou
ja, ik toen ik las dat zijn favoriete drankje Spa Blauw was... toen ben ik opgehouden met lezen. maar fijne kerstdagen.
Misschien dat ik er daar nog iets slanker uitzie dan jou.
Ja.
Hij
keek naar rechts, hè? Toch? Of niet? Nee. Fijne feestdagen, Danny, uiteraard voor jullie. Stefan, ik weet wel wat jij gaat doen. En datzelfde geldt voor Martin, denk ik.
Jij weet nog wat ik ga doen.
Nee, inderdaad.
Zullen we nog even overleggen of wij volgende week Oudjaarsdag nog eentje gaan maken?
Ja, zullen we dat buiten de uitzending doen?
Dat zullen we buiten de uitzending even doen. Nogmaals, iedereen bedankt. En dank voor het luisteren allemaal. rtvnoord.nl/podcast. Ja. Daar kun je alle koffiecorners...
Iedereen fijne feestdagen.
Fijne feestdagen.
Veel halen ze.
Gewoon lekker door je heen. Ja. Prettige feestdagen, doeg.
Zo.
Ja.
Hey, Martin, je ziet er trouwens goed uit met de nieuwe kapsel.
Dankjewel.